Geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 73 en daarvan de verzen 1, 5 en 12. Psalm 73, de verzen 1, 5 en 12.
Amen.
aantal bewoorden wel in de tweede zendbrief van Paulus aan de Korinthen, daarvan het vijfde hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 5, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij verlangden met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten bezwaard zijnde na de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ook ons het onderpand des geestes heeft gegeven. En wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonenden van de Heere. Want wij wandelen door het geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonend, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat de niegelijk wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij wij dan gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden, want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening heeft gegeven. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoend worden. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat heb de apostel toch onderwijzende, diep onderwijzende brieven geschreven aan de gemeente van Korinthe. En het was juist die gemeente die zoveel in overtreding zijn geweest. En daar wordt de meeste tijd aan besteed, omdat het de gemeente van Christus was. Heere, dat gij aan schurftige schapen de meeste tijd besteedt, dat zal het eeuwige wonder uitmaken. Want hoewel de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster, besteedt gij aan die kleine de meeste tijd. gelijk een moeder aan haar zuigeling de meeste tijd besteedt. En nou kan een moeder haar zuigeling vergeten, maar zegt gij, ik u niet. Want ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Heer, mochten we daaruit leven, uit de genade die in Christus is, uit hem, want hij is de levensbron. Hij is de stroom van levend water. En zijn licht doet klaarder dan de zon, ons heugelijk licht en schuil. O, mochten we daarin wandelen, in het licht. Want uw volk heeft niets te verbergen, hoewel ze niet alles openbaren wat gij tot de ziel spreekt. Want gij zegt, geef het heilige de honden niet. En dat we wel bereid zijn om rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap, van de hoop die in ons is. Het is alles door uw geest gewerkt. Ook mocht het ook in ons leven gekend worden, bij de herhaling, bij de voortgang. Want het is niet een herhaalde les, maar een voortgaande les. Een voortgaande genade. Eens begonnen, voor eeuwig in Christus geldig. Maar gij komt het ook te onderhouden. Heere, gij mocht ons op deze avond onderhouden. Ga ons met uw heilig voor. Opdat we uw voetstappen zouden drukken, gelijk ook de apostel daarvan spreekt en zo heerlijk spreekt. Met lichaam en ziel overgegeven en overgenomen in en door Christus. O, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden wereldwijd. Gedenk uw kerk wereldwijd, gedenk ook de broeders die ook getuigenis mogen afleggen door de prediking, uit de prediking van uw woord, getuigenis mogen afleggen van de hoop die in hen is, maar ook om wille van de ere Gods de bedekselen der schande te verwerpen, publiek te verwerpen, hetgeen in onze dagen niet meer gedaan wordt. Omdat men niks wil verliezen, maar uw volk mag zeggen, ik heb alles verloren, door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Gedenk ons deze avond, uw kerk wereldwijd, het ongeboren leven waar zoveel miljoenen aanslagen, moordaanslagen op worden gepleegd. Heere, sta er overop. En gij mocht uw gezag openbaren over de satanische machten en krachten die in onze dagen zich laten gelden. Gij zult lachen in hun verderf als hun vrezen komt. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Om Jezus wil weer een vervolghoofdstuk van deze morgen. 2, 3, 4, 5. Het gaat allemaal over de hoop der zaligheid, de zekerheid der zaligheid. Want dat is geen hoopje zoals wij de hoop verstaan. Ik hoop het. Hoeveel keren wordt het niet uitgesproken. Maar de Heer verzekert zijn kerk. De zekerheid des geloofs, die behoort tot het wezen des geloofs. Dat we daar nooit van af zouden wijken. Als we in de Schotse belijdenis kijken, dan wordt er toegeschreven het welwezen des geloofs. En daarom wordt die kerk ook afgebroken. Want als je het wezen des geloofs, de zekerheid des geloofs, niet tot het wezen des geloofs rekent, dan breek je Christus af. Ja, het kan in wezen niet, maar dan geschiet de afval, dan wordt de afval in gang gezet. En dat is ook met de regelkerken, die hebben het de zekerheid des geloofs, geloof van hun zekerheid beroofd. En dan beroof je Christus van zijn alles volbrachte middelaarswerk. Want dat is geen misschientje. Ook niet in de toepassing, dat is echt geen misschientje. Nee. Nee, Magruby kon het zo prachtig zeggen. Hij zegt, een waargelovige zonder zekerheid, dat is op mij een gedrochtelijk hersenschim. Ofwel een gelovige zonder geloof. En zo is het ook werkelijk, hè, radicaal. Ja. Oudvaders waren radicaal. Gods woord is radicaal. Gods woord is een radicaal boek. Dat wint er geen doekjes om. Nou. Gods woord is een zwart-wit boek in geestelijke zin. De zonden zijn zwart, niet grijs. Kijk, tegenwoordig maken ze alles grijs of wit. Wit wassen. Ja, daar hebben we het vanochtend nog over gehad. Alle zonden en alles het bedekselen der schande worden wit gewassen. Maar wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zegt een apostel in dit hoofdstuk. Dat is niet gezet worden, maar geopenbaard worden. Geopenbaard in je geweten, geopenbaard in je denken, doen. en de gedachte des harten. En als we bedenken, gemeente, dat de gedachten onze harten ten eenenmale boos zijn van nature en ook na ontvangen genade. We hebben vanmiddag op de catechisatie gezegd, de meest bevestigde christen is totaal afhankelijk van de bediening des geestes van Christus. Om Christus zegt, zonder mij kunt je niks doen. Dat geldt zowel voor de kleine als voor de grote. Nou ja, er zijn geen grote in het koninkrijk der hemelen. Want de Heer Jezus heeft gezegd, als gij niet wordt gelijk een kindje, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnentreden. En dat is niet kinderachtig. Nou, dat is afhankelijk. Dan heeft Paulus het eerst hier over het sterfelijke. Want wij, hij spreekt in het meervoud, want ze wisten het allemaal. En dat was ook door de prediking hem wel verkondigd. En Paulus heeft in die gemeentes, Galaten, Korinthe, Efeze, noem maar op, heeft hij niets achtergehouden van de volle raad Gods. Dus al die gemeentes, die waren bedreven, of geoefend, kun je beter zeggen, in de leer, in de totaliteit van de leer van Christus. Daar kan er geen komma in gemist worden, om het zomaar eens te zeggen. Want die in het minste niet getrouw is, is in het grote ook niet getrouw. En dat zie je om ons heen. Het minste wordt losgelaten. Ik heb al dominees horen zeggen, ja, ik preek nou alleen de hoofdzaken. Alles in de leer van Christus is hoofdzaak. En wat is dat voor een duivelse afval in onze dagen? Die dokter Haag heeft een boek geschreven over Maria. Nou, ik hoef het niet te lezen, want ik weet al dat het een spotboek is. Dat staat al vast. Het is voorspelbaar wat die mensen schrijven, die spotters in onze dagen. En dat zijn allemaal duivelsaanbidders. Ja. En die schrijven dan de blogs, de godgeleerde blogs. Ja, ja. God zal ze verdoemen als ze zich niet bekeren. En met al die spotboevenleringen. Daarom, Paulus heeft ons heel iets anders te verkondigen, want dit zijn wel leerbrieven hoor. Ook in dat vierde hoofdstuk, er staat ontzettend veel diepgang, wordt daarin verklaard. De diepgang kunnen we alleen verstaan als wij de voetstappen van Christus drukken, want van nature zijn we zo oppervlakkig als een zeilboot. We hebben geen diepgang. En ook Gods volk is niet op de rots geplakt, maar erin geworteld. Dat kan in de natuur niet, je kan niet een boom planten op een rots. Maar in het geestelijke kan het wel. Dan is het juist noodzakelijk dat wij op die rots der eeuwen ingeplant worden. En wortels schieten benedenwaarts. Want als we geen wortels schieten benedenwaarts, dan zullen we ook geen vruchten dragen op rots. Als het zaad in de aarde niet valt en sterft, dan draagt het geen vrucht voort. En Paulus, vanwege de vleeselijkheid van dat lichaam der zonde, daarom zegt hij, daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonenden, het zij uitwonenden, om hem wel behagelijk te zijn. Goede moed hebbende, en dat kan alleen als wij het geloof leren in het kader van de zekerheid. In het kader van de zekerheid. De zekerheid heeft Gods volk niet op zak, maar die is aan Gods kant en daarin wordt Gods volk gedurig in bevestigd. Omdat ze versterkt worden in het allerheiligste geloof. En dat is meer en meer geworteld in Christus. Meer en meer geworteld. Dus de wortels, dat maakt de diepgang uit. Nee, Christus maakt de diepgang uit. De rots der eeuwen. En om in die diepgang te mogen worden geworteld, ja, in de wortel Davids, dan alleen gaat het wel. Dan alleen gaat het wel. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam is geschied, want Gods volk is naar ziel en lichaam gekocht. We zijn de zonde gestorven. Dat betekent ook voor de leden van het lichaam. Die kunnen nog wel zondige bewegingen maken. Nou ja, daar weet Gods volk wel van. Maar, we hebben vanmiddag op catechisatie ook gezegd, Gods volk leeft niet meer in de zonde. Als je verlost bent van de heerschappij des duivels en van de heerschappij der zonde in en door Christus, dan is het niet meer mogelijk. Als die vis eenmaal uit zijn leefgebied is getrokken door de haak van het evangelie. En in de natuur kan een vis niet zonder water. Nou, het beeld is dat het water der zonde, we zwemmen erin van natuur. We zwemmen erin, dat is onze natuur. Maar als er geschreven staat, al het oude is voorbij, gaan ziet het is alles nieuw geworden. Dat slaat op die oude mens, op dat leven onder de wet. Want het leven onder de wet is een leven in de zonde. Dat is een leven in de zonde. En daarom leert Paulus, dat is de leer van Christus, vergis je niet, de leer van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Als hij dat gaat verlaten, als hij er 1,8 doet, dan kom je in de afval terecht. En dat leert Gods woord ons duidelijk en dat leert ook de praktijk. Alle westerse kerken zijn afgevallen. Ja, maar de Heer bewaart zijn kerk voor de afval. Hè, want dat heeft zijn bloed gekost. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Want ook Petrus was tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En als Petrus iets overmoedig zei, dan staat er altijd achter. En zo zeiden ook alle andere discipelen. Dus je moet het niet op naam van Petrus zetten. Zo zijn we allemaal. Zo is Gods volk. Niet zoals Demas, waarvan de apostel Paulus zeide, Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja, dat is de kerk van vandaag, dat kan je wel zeggen. Dat is de kerk, dat is zo'n zoutpilarenkerk. Kijk, die vrouw van Lot, dit was een sodomlievende vrouw. Dat is de kerk van vandaag, mensen. Als je dat niet ziet, dan leef je echt in een droomwereld. En dan is het ook te vrezen dat je daar nooit meer in ontwaakt. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Vers 11, maar dat staat eigenlijk niet zo in de grondtaal. Hè. Dat is weer bewegen, dat is het woord peito, dat is overreden. Komt het al in een ander daglicht te staan, want bewegen, dat is een soort werkwoord. Wat de fariseeën natuurlijk elke dag praktiseren, die bewegen de mensen om een jodengenoot te maken. En als ze er een hadden, dan maakten ze hem 10 keer meer een kind des duivels als dat ze zelf waren. Dus dat bewegen, en weer een verkeerd vertaald woord, dat is overreden. Overtuigen, kan je ook zeggen. Overtuigen de mensen tot geloof. Er staat niet het geloof, maar tot geloof. Dus dat is... Het is niet een beweging waardoor de wedergeboorte wordt gewerkt. De overtuiging, ja, dat is ook een werk van de Heilige Geest. Maar die prediking moet leiden tot het geloof. Dat wil Paulus hier. Wij dan weten de schrik des Heren. Overtuigen de mensen dat ze gaan geloven. In Christus natuurlijk. En zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscientie, in uw gewetens openbaar te zijn. En dan krijgen we weer het woord, want wij prijzen onszelf u niet wederom aan. Dat is recommend, en daar heb je hetzelfde woord, comment. Dat aangenaam waar in het vorige hoofdstuk over geschreven wordt, aangenaam in de gewetens van alle mensen. En dat is ook geen goed woord, niet om daarin nou maar de Statenvertaling in af te kraken. Nee, we moeten bij de grondtaal blijven. En recommend, wij bevelen onszelf u niet wederom aan, staat er letterlijk. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zult hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Dat wij getrouwe apostelen zijn. Paulus die schaamde zich er niet voor om zijn roeping te verklaren. Hij heeft eigenlijk heel zijn leven, zijn ambtelijke leven, zich moeten verdedigen tegen de aanvallen van de valse joden. En daar schaamde hij zich niet voor om wederom te zeggen dat hij een geroepen apostel van Christus was. Daar schaamde hij zich niet voor. Nou, absoluut niet. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet. En hij schaamde zich ook niet om zich een getrouwe apostel te noemen. Dat noemen ze tegenwoordig eigen roem. Ja, weet je wat eigen roem is? Als je het niet kan verklaren, dat is eigen roem. Dan verberg je eigenlijk onder de bedekselen de schande. Gods woord openbaart ons totaal andere dingen als de godsdienstige mens er tegenaan kijkt. En we hebben vanmorgen u al verkondigd dat die bedekselen der schande moeten publiek worden verworpen. En daar moet publiek tegen getuigd worden dat die arglistige wandel, die moet exposed worden, ontmaskerd worden. En die Gods woord vervalsen, die moet dan worden aangewezen, gebrandmerkt worden. Dat staat hier eigenlijk in dat tweede vers van hoofdstuk 4. En Paulus komt daar weer op terug in vers 12 van hoofdstuk 5. Dat gij stof zoudt hebben. Maar goed, luister wat er staat hoor. Want, oh mens, het vlees leeft er zomaar overheen. Opdat gij stof zoudt hebben. Paulus die stelt zich voor in tegenwoordigheid Gods dat hij een getrouwe apostel is van Jezus Christus.
opdat gij stof zoudt hebben. Want eerst zegt hij wat het is. Hij zegt, ik ben het. Ik ben een geroepen apostel door Jezus Christus, een getrouwe apostel, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen. Paulus roemde in Christus. Maar degene die in het aangezicht roemen, heb je die al gehoord? En kijk eens naar die. Dat is ook de tegenwoordige ambtsdragersverkiezing. Die worden gekozen op grond van de roem in het aangezicht. Op grond van het aannemen des persoons. Ik heb u daar onlangs ook nog wat van gepreekt. God is een God zonder aanneming des persoons. Hij neemt wel personen aan, maar zonder aanneming des persoons. Bij God is een bekeerde crimineel van veel hogere waarde als dat je vieke dokter voor je naam hebt staan en je vreest God niet. Zomaar is te zeggen, de Heer maakt geen onderscheid. Hij handelt zonder aanziens des persoons. En degene die in het aangezicht roepen, die handelen met aanziens des persoons. Dus als er een aanzienlijk figuur op een vergadering komt, dan geven ze die de voorste en, mag ik zeggen, de eerlijkste plaats. De mooiste stoel. Dat is die verwerkelijke leer van de aanneming des persoons. Ik heb het ook bij levende lijven meegemaakt. Dominees die praten met dominees. En als hij dan een eenvoudig getuige van Christus mag zijn, dan ben je niet in tel. Nou, laat mij dan niet in tel zijn. Die arme Lazarussen zijn niet in tel, hoor. Ook niet in deze wereld. Nee. God zoekt altijd het uitschot, want hij is een God zonder aanneming des persoons. Het uitschot, het afschrapsel, niet vele edelen, niet vele machtigen, maar het, juist dat afschrapsel heeft God uitverkoren. Opdat degene die in het aangezicht roemen, beschaamd zouden worden. Ja, als ze beschaamd worden, want kijk, eenmaal de gewetens zijn toegeschroeid, dan schreeuwt men overal overheen. Dat is ook in onze dagen. Ik heb vanmorgen al gezegd, je kunt de zulke, kun je op de lieflijke tonen van het evangelie laten horen. Je kunt met de wet donderen. En dan bedoel ik, als de Heilige Geest dat aanwendt, ja, dan worden die monden wel gestopt. Dan worden die monden wel gestopt. Kijk, net zoals de fariseeën, die gingen stilzwijgend één voor één naar huis toen de Heer hun namen in het zand schreef, bij die overspelende vrouw. Maar ze komen niet tot bekering. Ze komen niet tot bekering, want het evangelie is in hen bedekt. Degene die verloren gaan en die in het aangezicht roemen, hè, dat zijn van die puntenscorers. Die rekenen altijd met statistieken en aantallen. Dat is een hele zielige godsdienst, is dat. Een hele zielige, zwakzinnige godsdienst, is dat. Het is helemaal geen godsdienst, want kijk, ik heb vanmorgen gezegd, er is maar één ware godsdienst. Hè, dat is het geloof in de drie-enige God. Het geloof in Christus. En alles wat tot de leer der zaligheid behoort. Alles wat tot de leer van Christus behoort. Dat wordt in onze dagen met voeten overtreden. Met voeten getreden. En wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En die toets is vele te hoog. Want dan mag hij ineens niet oordelen. Dus Gods woord mag niet meer oordelen. Want als hij die toets, als hij daarmee de overtreders confronteert, dan ben je het oordeel. Maar Steve de Bruin, die mag al die waarheidsklokkenluiders, die DR voor hun naam hebben staan, die mag die verwijzen naar complotdenkers. Dus die mogen wel oordelen. Kijk, waar ze een ander van beschuldigen, dan gaan ze zelf niet alleen in mank, hè, maar dat openbaart. Ze schrijven biografie, ook in onze dagen. Een mens openbaart zichzelf. Het vat geeft uit wat erin zit. En dat is ook bij Gods volk zo. Dat is ook bij Gods volk zo. Als je nou de geest van Christus hebt en je kunt daarover zwijgen en je pretendeert dat allemaal te hebben. Dat was Demas ook, die deed zich ook voor de zwaarchristen. Maar Paulus zegt, hij heeft zichzelf geopenbaard, want Demas heeft mij verlaten en de tegenwoordige wereld lief gekregen. Mens openbaart zichzelf. Dat komt er een keer, kom openbaar. Kijk maar bij Orpa. Heb nou ook niet gezegd van, nou ja, Orpa, jij bent wel een grote huichelaar. Dat heb ik van bij God vandaan gezien. Helemaal niet, dat lees je nergens. Nou, ze openbaarde zichzelf, want toen ze bij de grens kwam en een emmer met tranen huilde, toen keerde ze zich om en ging naar de afgoden. Naomi had dat wel gezegd, nou meisjes, ik ben hier nou op de grens en als ik de grens oversteek, dan keer ik nooit meer naar Moab weder. Ga terug naar je naar zijn vaders huis. En Orpa ging terug. Maar dat was niet omdat Naomi ze zo bestrafte. Nou, ze gaf uit waar ze in leefde. Waar ze in leefde. Dat komt openbaar. Ook al doe je je eigen godsdienst ervoor. God openbaart je ware vorse gedaante. En ik heb vanmorgen al gezegd. Gods ware knechten hebben intuïtie. En dat bedoel ik een geestelijke intuïtie. Want van nature, als je nog geen toegeschroeid geweten hebt, dan heb je een natuurlijke intuïtie. In Afrika kom je dat tegen, want die mensen hebben nog een sprekend geweten. Als je nog niet van je natuurlijke gaven bent beroofd, dan heb je nog een intuïtie. Maar een geestelijke intuïtie, dat je ook bij God vandaan de dingen doorziet. Naar de mate des geloofs en naar de mate des geestes. En de apostelen hadden daar heel veel van. Het is wat als Petrus daar zit en Ananias en Safira komen tot hem met een zak met geld. En dan doorziet Petrus bij God vandaan wat het oogmerk van die mens is. Dus daar kan je niet lichtvaardig over spreken. Hoor. Daar kan je echt niet lichtvaardig. Daar geloven ze tegenwoordig niet meer. Weet je wat ze toch Petrus zou gezegd hebben? Je mag niet oordelen. Dat is de godsdienst van vandaag. En je gaat ermee naar de verdoemenis. Want dat bedoelen ze duivels. Want zo leert Gods woord ons niet. Gods volk en Gods knechten zeker moeten oordelen. Namelijk een rechtvaardig oordeel. Gods woord oordeelt. En dat moet gepreekt worden. Dat oordelende woord van God. Dat moet gepreekt worden. Ja, en dan zegt Paulus. Dan denk erom, dan word je wel in de dood overgegeven. Want dan spoeg elke kerk je uit. Dan spoeg elk werkelijk. Ja. Dat is ermee verbonden. Dat is ermee verbonden. Aan het kruis van Christus. De ergernis van het kruis wordt er niet gedaan in onze dagen. Kerkbreed. En er wordt geen dominee vervolgd. Klopt allemaal. Klopt ook allemaal wat er in het woord staat. Hoor. Maar die het woord recht snijden, die worden vervolgd. Ten dode toe, ten bloede toe. Dat is alles voorzegd. Ze hebben mijn woord bewaard, ze zullen ook het uwe bewaren. Want als die woorden gepredikt worden op de scherpte van de woordsnijden, nou denk erover dat dan de vijandschap openbaar komt. Ja, maar Paulus zegt, ja, wij hebben nu eenmaal niet een evangelie naar de mens. Wij weten één ding, de schrik des Heren. Overtuigen de mensen tot geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw geweten geopenbaard te zijn. En dan die aanbeveling dat van zijn apostelschap, niet van zijn persoon, van zijn apostelschap, dat hij van God gezonden was, van God geroepen, opdat gij, daarin stelde Paulus, hij zegt eigenlijk, wees mijn navolgers daarin, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Dus, Paulus zegt wel degelijk, terwijl wij deze bediening hebben, nou dat houdt wat in hoor, dat houdt wat in. Want dat is zowel de these als de antithese. Dat moet in balans zijn, dat wil ik nou ook weer niet zeggen, want dan wordt het ook weer een soort systeem. Je moet soms spreken houden waarin overwegend de antithese wordt geopenbaard. Dat bepaalt de Heilige Geest. En je hebt preken waar overwegend de these wordt geopenbaard. Dat bepaalt ook de Heilige Geest. Tegen de Galatiërs gaat Paulus tekeer. Dat hoefde hij niet te doen in de gemeente van Efeze, niet in die mate. Dat is ook niet een zaak die voor ogen staat. Het geschiet alles door de openbaringen, ingeving des geestes, door de drijving des geestes. Wij dan wetende, ja dat wist hij wel, de schrik des Heren op weg naar Damascus had die schrik des Heren neergeslagen, van het paard geslagen. Een mens moet van zijn sokkel geslagen worden. Dat is absoluut een zaak, ja. Overboord, het overboord gaan van Jona is er ook een duidelijk beeld van. Niet dat Jona vanwege zijn staat overboord moest. Jona was een lief kind, ik kreeg verhoogd. Maar je kan dat wel zeggen dat Jona's tweede bekering was. Want in de vis, op de bodem van de oceaan heb Jona neergeleerd. Als al de dagen op het droog. Ja. Kijk maar naar Paulus, slaande engel des duivels. Maar toen leerde hij ineens veel meer dan dat hij ooit gekend had. Jacob de Peniel, daar heb Jacob geleerd in die worsteling, wat hij heel zijn leven zonder die worsteling nooit had geleerd. Dus dat zijn wel de leidingen van de Heilige Geest. En daarom dat stof hebben tegen degene die in het aangezicht roemen, Daar bedoelt Paulus mee, gij moet hun wederstaan in hun aangezicht. Daartegen moet je je aangezicht stellen als een keisteen. Ja, daar moet je in Christus voor zijn, want die is de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Tegen wie iedere huichelaar zich te pletten loopt. Dat moet gepredikt worden. Want het zij dat wij uitzinnig, dat is niet dronken, uitzinnig zijn, we zijn het goden. Wat betekent dat? Dat betekent dat als Paulus preekte over de ere gods, dan kon hij zo van leer trekken, dat was bediening des geestes, hoor. Want als de Heilige Geest de wind blaast, die noorderwind, waar de bruid om bidt, kom geen noorderwind, die bruid had het ook van God geleerd. Want die wist dat een overtollige zuidenwind, nee, eerst die noorderwind, de noorderwind van uitbranding. Van uitsnoeien, van zuivering. Dus hetgeen dat wij uitzinnig zijn, zo spreekt de apostel als hij zichzelf en zijn dienst moet prijzen, omdat het werk van uitzinnig en dwaze lieden schijnt te zijn. Ja, de huichelaars zeiden, de godsdienstige zeiden, nou staat hij zichzelf te bedoelen. En dat noemt Paulus uitzinnig, omdat het zo genoemd werd. Nee, maar staat er duidelijk achter, dat hebben de kanttekenaren heel goed omschreven, omdat om goden zijn eer te geven. Om goden zijn eer, want dat wordt in onze dagen uitzinnig genoemd. Noach werd ook uitzinnig genoemd in zijn 120-jarige preek. Ja, Noach heeft een preek gehouden, die duurde 120 jaar. Nou, als je nou hier zit onder een preek van anderhalf uur. Noach heeft 120 jaar lang gepreekt, dat betekent, heb één preek gehouden. Bekeert u. Want de Heer komt met zijn toren. De Heer komt af te rekenen met al vlees. En dat hebben ze niet geloofd. En ze zijn alle in het water van Gods verbolgenheid omgekomen. Nou, Paulus zegt, als wij zo uitzinnig preken, we zijn het goden. Het wordt niet verstaan, maar we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het ulieden. Dus, zo spreekt een apostel wanneer hij zonder van zichzelf te moeten spreken, zijn dienst bij hen eenvoudig wat uitvoert, hetwelk hij ook verklaart tot hun beste, dus tot stichting van de gemeente, uitzinnig en gematigd van zinnen. Beide is tot stichting van de gemeente, maar bovenal tot eer van God. En daarin zegt Paulus, want de liefde van Christus dringt ons. Hè? Dat is de drijfveer. De liefde van Christus is de drijfveer van de prediking, is de drijfveer om de gemeente van Korinthe gezond te doen zijn in het geloof. Daarom kan Gods volk nooit zonder de prediking. Ikzelf ook niet. Nou, zal me geen raad weten. Als je dat goddelijke woord niet meer om? Ja, je zegt, maar je kent toch ook lezen? Ja, ik heb die mensen wel ontmoet. Ik heb eens een man ontmoet en was nog met mijn oude werk. Hij zegt, je kan toch God ook kennen in de natuur? Ik zeg, ja, dat kan alleen als het boek der genade voor je is opengegaan. Anders kan dat ook niet. Ik zeg, want dan zit je alleen maar entertainment aan met die, al die boswandelingen. Ik zeg, want dat maak je er zelf van. Wees nou eerlijk, man. Ja. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Dus dat moet je wel goed verstaan. Hè? Dat was net in dat vierde hoofdstuk, bij alle gewetens aangenaam. Ja, we hebben u dat verklaard wat dat betekent, maar dat alle betekent niet alle mensen. Nee, indien één voor alle gestorven, voor al Gods volk, Romeinen 5 en 6, de goddelozen, dat zijn de uitverkoren goddelozen. Ik bid niet voor de wereld, zeg maar. Alle, dat is niet alle mensen. En hij voor alle gestorven is, voor alle degenen waarvoor hij zijn bloed heeft gestort, die hij van de Vader heeft gekregen, maar dat kostte wel zijn leven, tot een rantsoen voor die alle die hier geschreven staan, opdat degene die leven zich niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus wij worden niet wedergeboren om maar wedergeboren te zijn. We worden niet bekeerd om maar bekeerd te zijn. Maar om niet meer onszelf te leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Om goden te leven. Ja, goden te leven, Galaten 2 vers 19, dat betekent goden levend gemaakt te zijn. Maar goden leven, dus voor God leven, behoort wel degelijk tot het leven der genade. Als je natuurlijk je oude leven maar voort kunt zetten, dat is wel een bewijs dat je nooit wedergeboren bent. Ja, er zijn er natuurlijk veel die zeggen ik ben een wedergeboren christen en die toch niet zijn. Nee, het moet wel waar zijn natuurlijk, hè? Want je kunt natuurlijk niet door wat jij zegt voor God verschijnen, maar alleen door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Je kunt ook niet met je geloof voor God verschijnen, nee. Je kunt alleen met de toegerekende gerechtigheid van Christus als die op je naam staat. Dat geschiet wel door het geloof. Maar het geloof is niet de bestaansgrond. Dat is een instrument van aanneming. Dus dat is niet het fundament. Christus is de oorzaak der zaligheid. De Vader is de oorsprong der zaligheid. Dat moeten we goed bevatten, want het wordt allemaal zo vermenselijkt, zeker in onze dagen. En dan doen ze net of de apostelen de speelkameraden zijn. En zo wordt het nou. Oppervlakkigheid brengt dat met zich mee. En dan wordt het allemaal gesneden koek. Iedereen heeft het onder de knie. En terwijl God zware volk het nooit onder de knie krijgt. Nou. Op de zekerheid des geloofs krijgen ze niet onder de knie. De kennis Gods krijgen ze niet onder de knie. Nou. Wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. Dat betekent, er zit een opwas in. Een opwas in de genade die in Christus is. Een opwas in de kennis Gods. Een opwas in de kennis des Heilige Geestes. Oh ja. Want daarvan spreekt ook de apostel. Want in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige Geest. In ongeveinsde liefde. Hoofdstuk 6, vers 7. De kennis aan de Heilige Geest, dat wordt in onze dagen natuurlijk helemaal niet meer genoemd. De Pinksterkringen, die roemen daarin. Maar ze kennen Christus niet. Ja, ik heb het niet over de mensen afzonderlijk, maar dat is ook wel een gruwelijke valse leer. Dat is allemaal geest. Dat is allemaal geest. Dat is geestdrijverij, noemen we dat. Dat is allemaal zonder fundament. Allemaal zonder Christus. Zonder de toepassing des Heilige Geestes. Dat maken mensen zelf. Die brengen leven in de brouwerij. Het is allemaal een dodendans. Dat is de kerk van vandaag. Een zoutpilarenkerk. Ze hebben Sodom de hand gereikt. De vrouw van Lot had het ook gedaan. Ze had het geweldig naar de zin in Sodom. Dat blijkt wel. Want anders had ze nooit omgekeken tegen het bevel van de engeling. Tegen het bevel Gods in. Maar het sloeg bij Lot zodanig in. Hij geloofde dat God Sodom en Gomorra zou verbranden. Hij geloofde niet. En het was hem ook gezegd. Je mag niet omkijken. Want dan is het met je gedaan. En zijn dochters precies hetzelfde. Die geloofden dat ook. Het waren gelovige meisjes. Die dochters van God, denk er maar goed om. En dat blijkt ook uit het vervolg. Dan zegt een apostel hier, één voor alle gestorven, zijt een alle gestorven, want indien gij dan met hem gestorven zijt, zo zult gij ook met hem leven, Romeinen 6 vers 6. Met hem gestorven, gij zijt gestorven, zegt Paulus op een andere plaats, en uw leven is in Christus verborgen bij God. Opdat degene die leven in Christus niet meer zichzelf zouden leven. Want dat is niet aan de slagregel. Paulus spreekt het niet aan een slagregel. Nee, op dat. Dus dat is een heilige verzelfsheid. Dat degene die in Christus leven niet meer zichzelf leven. Maar voor die hen voor hen gestorven en opgewekt is. En dan ga je goden voor God leven. Ja, voor God leven. Dat van nature doen we dat niet. Dan leven we voor onszelf, hè, voor onze vleeselijke voordelen. En dan willen we wel natuurlijk humanitair voor de dag komen. En dat wordt het etiket christen opgeplakt. Maar dat humanisme, dat is een vreselijk vijandige godsdienst. Ja, als je dat allemaal... Op die school heb ik natuurlijk dat wel gehad. Al die godsdiensten die er bestaan, nou dat is wel nuttig om dat te weten. Om daarin enig... inzicht te krijgen, hè, wat nou de drijfveer is. Het is allemaal werk hoor, je moet altijd wat doen. Bij valse godsdiensten moet je altijd iets volbrengen. Maar bij de ware godsdienst heeft Christus alles volbracht. Dat is nou het hele verschil. En dan leef je van het gegeven. Dan leef je van het gegeven. En dan geef je God het zijn. Dat betekent, dan geef je God in alles de eer. Dank God in alles. In het stuk de dankbaarheid. Ja, Paulus schrijft dit in het stuk de dankbaarheid, want de Korintiërs waren bekeerd. Tot God bekeerd geworden, gemeente van Christus, zo dan. Wat is daar het ook weer een vrucht van? Wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. Dat is naar het uiterlijke aanzien, maagschap, gestalte, eer, wijsheid, welsprekendheid. Paulus zegt, daar heb ik allemaal niks mee te maken, want dat zijn natuurlijke vruchten. Maar daar kun je niet mee voor God verschijnen. Je kunt ook met goede werken niet voor God verschijnen. Dat is geen fundament om voor God verschijnen. Nou, Dat kan alleen door de gerechtigheid van een ander, van Christus. Maar dat volgt eruit dat niet meer iemand kennen naar het vlees. Al meldt er zich nogmaals een iemand, een vooraanstand iemand, een belangrijk iemand in de maatschappij, zich in een vergadering. En dan waar Paulus aanwezig is en dan zegt hij, ik ben professor die en die. Nou, gefeliciteerd zou Paulus zeggen. Denk je ook dat je dat bent met je professorschap? Hè? Ja, dat, zo staat het hier letterlijk. Hè? Zo wordt het ook bedoeld. Nee, zegt Paulus, kijk, die sprak bij God vandaan. Hoe God de mens ziet. Hoe God over een mens denkt. En nogmaals, God is een God zonder aanzien des persoons. Dus of je nou een koning bent of een keizer. Of je bent maar een dakloze. Dat is allemaal bij God hetzelfde. Dat is allemaal bij God hetzelfde. De Heer heeft wel rijk en arm geschapen. Hij wil wel onderscheid in die zin. Niet in het geestelijke, want dan geldt het. Dat God zich overhoudt een ellendig en arm volk. Of je nou in de natuur rijk bent of arm, dat telt bij de Heer niet. Hij houdt zich geestel over een ellendig en arm volk. Dat op zijn naam betrouwt, hè, daaraan rijken. Net als je een kabel wil rijgen door het oog van de naald. Nou, probeer het maar, dat zou in de eeuwigheid niet lukken. En daar vergelijkt de Heer mee dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Want hè, die zitten, ja. Daar hoef je niet per se rijk voor te zijn, want gij zijt rijk en verrijkt en geen dingsgebrek. Als je nou een gouden horloge hebt, je bent een bedelaar, je hebt een gouden horloge, dan ben je van geld missen. Nou, als je daar je afgod van maakt, dan ben je net als die rijke doen met haar geld. Laban, die was een vrek, die was met zijn geld getrouwd en met de terefim. Nou, die heeft Rachel nog gestolen, ontstolen moet ik eigenlijk zeggen. Want je leest niet dat Rachel daar gebruik van maakte. Dus ik denk dat er toch heel wat anders achter zit. Dat zij de terefim had meegenomen. Want ze hadden de erfenis. Je moet het goed lezen. Want ze zeggen tegen Jacob, heb onze vader ons niks nagelaten. Geen erfenis. Nog geen $1,000. Nou, wacht even, zegt Rachel. Dan zal ik hem de terefim ontnemen. Dat zit erachter. Want Rachel was een godvrezende vrouw. Ja, er komt vlees en wereld bij. Nou, er was Paulus ook niks vreemd hoor. Hij was ook maar een man van vlees en bloed. Elia wordt gezegd, Elia, een man van gelijke beweging als wij. En als de hoge priester beveelt om Paulus op de mond te slaan, dan zegt hij, God zal u slaan, gij gewitte band. Hij zegt, spook die er ben. Ja, maar ze zeggen, dit is de hoge priester. Hij zegt, oh, dat wist ik niet. Want staat geschreven, ze zult een overste, des volks niet vloeken. Maar Paulus was ook driftig, hij was driftig aangelegd. En die eigenschappen, die heiligt de Heer in zijn dienst. Want kijk, Petrus was ook altijd haantje de voorste. Heb God geheiligd in zijn dienst. Hij kon dat vleeselijke haantje de voorste niet gebruiken. Want hè, dan zegt Petrus, ik zal met u de dood in gaan. Wat? Hij zult me 3 maal verloochenen. En dat werd ook waar. Hè, om dat vleeselijke haantje de voorste nou te heiligen in het geestelijke. Want, dat kan je wel zeggen, dat ook de apostel Petrus in geestelijke zin het haantje de voorste was. Hij moest altijd de spits afbijden. Hij was woordvoerder van de discipelen. En ook de apostel Paulus, brutaal in de zonde geweest. En hij was ook brutaal in het geestelijke. Maar dan geestelijk brutaal, dat kun je niet onder de zonde besluiten. Ik kan beter zeggen geestelijk vrijmoedig. Vrijmoedig in de zonde, vrijmoedig in de bediening des geestes. Ja, daar wij deze bediening hebben. Allemaal ontvangen. Ontvangen goed. Gegeven goed, wat hebt gij wat gij niet ontvangen hebt. Gods volk is zich nergens op beroemen. En wie dan roemt, die roemen in de Heer dus. Dat is een heerlijke leer. Hè? Dat is een heerlijke leer. Paulus is nooit 1% van dat vleeselijk zijn afgestorven. Dat beweren ze allemaal wel, omdat de catechismus dat leert. Hè? De afsterving van de oude mens. Het is echt een sprookje. Het is echt een belachelijk sprookje. Want toen Paulus stierf, was hij 100% vleeselijk. Maar toen hij gestorven was, toen hij de laatste adem, was die van sterfelijk onsterfelijk geworden. Ja. Ja mensen, het is maar. Als hij deze alleen niet omhelst, nou dan heb ik geen hoop voor u. Dan heb ik geen hoop voor u, want dat is wel een hele fundamentele overtreding van de leer van Christus. En dan heb je God niet, dat zeg ik niet. Zo oordeelt God. Zo oordeelt de Heilige Geest. Als hij dat loochent, en er wordt wat geloofend in onze dagen. Alles wat uit God is, wordt geloochend en verraden en vervalst. en wat de mensen allemaal bij elkaar verzinnen, hoe mensen erover denken, dat staat bovenaan de mond. Ja. Maar daar buigen wij niet voor, want we hebben dezelfde geest als Mordechai. Wij buigen nooit. Nou, absoluut niet. Nou, dat moet je echt niet denken. Paulus zegt, ik heb nog een 1 uur heb ik met die misleiders en die verleiders, met die pluimstrijkende woorden. Dus ik heb er ook nog geen voordeel van gehad. Nooit! Want kijk, die mensen, wat Paulus hier zegt, die roemen altijd in het aangezicht. Nou, daar kan je niet meer leven. Gods volk kan niet meer leven met dat slag mensen. Nou, scheid u af, zegt de Heilige Geest. Scheid u af van die mensen. En Gods volk leeft vaak in afzondering, omdat de Heer dat doet. Dus het werk Gods. Ja, Peter zegt, maar ik wil wel door heel de wereld. Maar de Heer zegt, als die zegt, wat zal dan deze? Wat gaat het u aan, zegt de Heer? Volg gij mij. En gij zult op plaatsen komen waar gij niet wilt. Ja, Jona moest ook naar Nineveh. Nou, dat was niet zijn begeerte hoor. Nou, absoluut niet. Nou. Die God vergeten heidenen, de Joden nog onbekeerd, en die zullen ons volgaan. Bedankt. Ja. Maar de Heer heeft er toch voor gezorgd, hè? Want er valt geen woord van God ter aarde. Nee, dat is niet mogelijk. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Dus dat is de grond. Gij zijt gestorven door het lichaam van Christus, met Christus gestorven, en indien gij dan met hem gestorven zijt, zo zult gij ook met hem leven. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven zich niet meer, want dat hebben een heerlijke vrucht, dan gaan ze allemaal voor God leven. En ik heb vanmorgen al gezegd dat vooral de apostel Paulus, dat geldt voor alle apostelen, want daar is geen onderscheid, maar die hebben ook werkelijk zijn laatste vezel, geheel en al, in de dienst des Heren besteed. Je mag echt niet denken dat Paulus een soort groentetuin had, of nog koeien had, of nog een beetje een bijbaantje had, of een hobby bedreef, de toren van Pisa klom. Nou, dat was allemaal de dood voor Paulus. Hij heeft wel tenten gemaakt, maar dat heb ik u gezegd, bij Aquila en Priscilla, om in zijn eigen onderhoud te voorzien, om de gemeente niet tot last te zijn. Hij had er wel recht op, want gij zult een dorsenbos niet melden. Maar Paulus zegt, ik maak er geen gebruik van, want ik leef te handen zeer. En dat werd ook in de praktijk gezien. Net zoals natuurlijke ogen konden zien dat hij zich door allerlei gevaar begaf om de gemeente van Christus te dienen. Paulus ontzag niks, werkelijk niks. Hij heeft niet gezegd van nou ja, die reis is nou even te gevaarlijk, we moeten even wachten op een andere boot of zo. Nou, hij belt die stuurman een keer gewaarschuwd. Hij zegt, hier kun je nou niet uitvaren hoor. Hij zegt, want dan zou je door een storm worden verzonden. Maar de kapitein geloofde meer de stuurman als Paulus. Nou, dat schip is in stukken gegaan. Schipbreuk geleden. Ja, Paulus zegt later, ik heb het u gezegd. Maar u wilde niet luisteren. En toen kreeg hij nog een gebed, waarin de Heer openbaarde dat niemand van het schip verloren zou gaan. Ja, alle die met u zijn, zullen behouden worden. Maar niet in de reddingsboten. Niet in de reddingsboten. Ja, de kerk hebben zich allemaal afgescheiden. Al die dominees die hebben zich in de reddingsboot begeven. En daar is de Heer niet meer in. Nou, absoluut niet. Al ben je te goed om schipbreuk te lijden. Werkelijk, kerkelijk. Daar komt Christus nooit meer mee. Never. De Heer was juist op dat ondergaande schip. Dat was de Heer. Dat was God. En ze zijn alle behouden aan land gekomen. De ene op een stuk mast. De andere met een stuk ketting. Nou ja, wat? Geloof je dat niet? Ja, maar ze zegt, ijzer zinkt toch? Nee. Kijk maar naar die bijl, hè, waarvan die man zei tot wie ze, mijn heer, hij is geleend. Nou, toen kwam die boven drijven. Voor de bediening van de profeet. Dat kent de Heer nog, geloof ik niet. Dan geloof je niet in Christus, dat kun je zo vertellen. Want de Heer doet heerlijke, bovennatuurlijke dingen. Oh ja, we hebben op de catechisatie gezegd. De goede werker zegt ook Valkelius, Herman Valkelius. Ja, hij zegt, goede werken zijn die door het geloof geschieden en overeenkomen met de wet Gods. Ja, dat is absoluut de waarheid, maar niet altijd. Want Abraham moest zijn zoon offeren op de berg Moria en dat was tegen de wet. Simson moest een Filistijns meisje trouwen, dat was tegen de wet Gods. Maar dat moet je niet aan fariseeën spreken, want die zullen dat met hand en tand verwerpen. Omdat ze afgestudeerd zijn op Mozes. Kijk, daarom dat geloof in God. God staat boven de wet. Hij is wetgever en zelfs staat hij boven de wet. God is veel meer dan de wet. Wat dacht je me nou? Dus hij kon Abraham bevelen, offer uw zoon. Uw enige die gij lief hebt. Maar hij is God. Mag de maker niet doen met het maaksel wat hij hebt? Ja, dat zijn wel hogere dingen waar je niet mee kan werken. Hè? Je kan niet zeggen van, nou ja, Simpson die trouwde met een Filistijns meisje, daar ken ik ook wel een heidensmeisje trouwen. Nou. Nee, dan maak je er een werk der wet van. He, want er staat geschreven, ze wisten niet, zijn ouders, dat het van de Heer was. Dan moet het ook wel van de Heer zijn. Dan moet het echt van de Heer zijn, want de Heer die leidt zijn knechten wel eens in extraordinaire wegen. En dan kan je niet aan de grote klok hangen, want dan gaat heel de wereld mee spotten. Is dat nou een christen, die Simpson, zou ze nou zeggen? He, die gaat ook met die heiden aan de slag. Is dat nou Abraham, de vader alle gelovigen? Dat lijkt wel een horrorfiguur. Ja, zo wordt er nog gesproken. Want kijk, als het niet overeenkomt met die simpele gedachten waarmee een mens denkt, dan wordt alles verworpen in onze dagen. Als het maar even ongelooflijk klinkt, zoals met die pedofiele netwerken wereldwijd. Want Trump, president Trump, heeft er duizenden opgeruimd. Dat komt er niet in ene MSM-krant, dat al die MSM-kranten die zijn vergeven met pedofielen. Want zo zit het in elkaar. 9-11, dat is ongelooflijk. Ik snap dat de mensen zeggen, maar dat kan geen inside job zijn. Welke president doet dat? Welke horror president doet dat? En het is gebeurd. Ja, als je daar niet aan toe bent, dan ben je ook niet toe aan het geloof in Christus. Want dat is ook boven natuurlijk. Dat gaat tegen de reden van de natuur in. Een mens wil altijd logisch denken. Want zo zitten we in elkaar. Maar het geloof is niet logisch. Absoluut niet. Dus contralogica. Contralogica. Anders is het wonder eruit. Iets wat logisch is, daar zit geen enkel wonder in. Mensen willen er ook niet meer van horen. Ja, natuurlijk. Hè, als iemand plotseling geneest van een ernstige ziekte, dan zeggen ze, hè, 1 uur zegt je, oh, wel een wonder hoor. En de volgende dag zijn ze het alweer vergeten. De mens leeft overal overheen. Overal overheen. Wat dat betreft ben ik nog begenadigd geweest dat ik dat veel van Gods oude volk het mogen leren kennen. Nou, en als je daar als kleine jongen tussen zit, dan hoorde je echt van de wonderen des Allerhoogsten. Die vrouw Verwij, die, ja, ze zegt, de Heer heeft ooit gezegd, ik zal de krankheid uit het midden van jullie de weren, dat gold ook voor de dieren, zegt ze. En er was dus een kalf ziek, en ik was stal op mijn fiets, en op weg naar de veers, en ik reed op de dijk, en mijn kracht in mijn hart, ik zal de krankheid uit het midden van uw lieden weren. En ze keerde om en het kalf sprong van gezondheid in zijn hok rond. Waar hoor je dat nog? Waar hoor je dat nog? Nou, de Heer heeft het in mijn leven ook overheerlijk. Doodzieke hond, heeft de Heer verschillende keren opgericht. Op het gebed, ja, we zeggen, Heer, wil gij mijn hond nog gedenken? Wil gij die hond van deze hond gedenken? De Heer doet het absoluut. Als het maar waarheid in het binnenste is. Op het gebed doet de Heer grote wonderen. Ja, het gebed is rechtvaardig en mag veel, ook bij een zieke. Wentel u weg op de Heer, hij zal het maken. Geloof je dat? Geloof jij dat? Dat was zo eenvoudig gezegd tegen Martha, dat Lazarus zou opstaan uit de doden. En ze verstond het natuurlijk niet verkeerd, maar goed. Maar de Heer bedoelde het anders. Hij zou nu opstaan uit de doden. En ze geloofde wel dat hij zou opstaan uit de doden, maar op de dag van Christus wederkomst. Geloof gij dat? Ja, Heer, dat natuurlijk, daar was geen twijfel over mogelijk, maar toen verstond het nog een beetje verkeerd, want de Heer zegt, gaat nu gebeuren. Ja, maar Heer, hij stinkt al. Ze zegt niet, nou, Heer, doe maar niet. Nee, ze hebben het over dat graf van Lazarus, over haar onmogelijkheid. Ja, dat zijn wel heerlijke geschiedenissen en Gods volk wil dat al gaan horen, omdat de Heer altijd zo werkt. Als alle hoop gans verdwenen is en niemand meer zorgt voor je ziel, dan is het Gods tijd. Dan is het Gods tijd. Ja. Zou er bij de Heer iets onmogelijk zijn? God is God van alle vlees. Zegt Jeremia. Hè? Zou er bij hem iets onmogelijk zijn? Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Oh, dat zijn zulke dierbare beloftes. Die doen kracht. Als je maar verslagen bent, hè? Als je maar... Ja, en geonderwerpt aan de autoriteit van Gods woord. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel uit dat 13e vers van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Wat er verder volgt in dat 13e vers van Psalm 73. Is voorbij gegaan. Zie, het is iets. Nee, alles nieuw geworden. Alles is nieuw. Alle dingen zijn nieuw geworden. Omdat, waar begint het ook weer mee? Indien iemand in Christus is. Christus is die nieuwe mens. En als hij in hem mag zijn, dan is ook dat nieuwe schepsel, alles van dat nieuwe schepsel is nieuw schepsel en alles van het nieuwe schepsel is nieuw. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dus hier wordt ook heel die tweemensleer afgebroken tot aan de grond toe. Want op zoveel plaatsen in Gods woord en ook met de praktijk des geloofs. Want he, al zou dat waar zijn dat die oude mens nog leeft. En dat je die oude mens die participeert en die gaat gepaard met die nieuwe mens. En daar word je toch ontzaglijk scheel van. Want voor die oude mens geldt de wetten, voor die nieuwe mens, voor dat nieuwe schepsel geldt de genade. Nou, probeer maar eens met je ogen, met je twee ogen, naar twee voorwerpen te kijken. Eén links en rechts. Dan wordt toch ontzaglijk scheel van. En dat is de leer, dat is de kerkleer. De schele leer. Nee, Paulus zegt, die oude, dat is verleden tijd. Voorgoed verleden tijd. Keert nooit weer. Nooit, never, in de eeuwigheid niet. Want die in Christus is, is een nieuw schepsel. En geheel vleeselijk verkocht onder de zonde vanwege het lichaam der zonde. Wat lichaam? Dat betekent een lijk, een corpus. Het overblijfsel van die oude mensen. Ja, dat moet meegesleept worden. Daarom zegt Paulus, ik wenste wel uitwonende uit het lichaam te zijn. Zeer begeerig om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Want dat corpus van die mens, van die oude mens, gaat voor het geloof gaande meer stinken. Daar heb Gods volk last van. Paulus had zuchtendruk onder wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods. Hij wist het wel. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dat is de roemtaal des geloofs. Zo dan iemand in Christus is, die is nieuw schepsel. Dat oude, daar wordt ook niet meer over gesproken. Ja, wel in de veroordeling daarvan. Wel in de prediking door de bediening van de wet. Dan wordt die oude mens, wordt het oordeel aangezegd. Maar dat is voor het nieuwe schepsel voorbij. Voor goed verleden tijd. Het is alles nieuw geworden. Want hij is ons geschonken tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking, volkomen verlossing. Wat wordt er geleerd met die twee mensen? Dat Gods volk hun heiligmaking is niet volkomen. Ik hoorde het Pieter Vries, heb ik het al zoveel keer horen zeggen. Ik heb hem een keer geschreven, ik ben een leugenaar. Ik zeg, want Gods volk heeft een volkomen heiligmaking, omdat Christus hun heiligmaking is. Ja, als je dat loslaat, je gaat er echt mee verloren, met die halfbakken leer. Het is echt de taal van het halfverloste christendom. De heiligmaking is onvolkomen. Nou, dan heb je een halve Christus dus helemaal niet. Helemaal niet. Als je uit Christus leeft, heb je een volkomen heiligmaking. Ben je volkomen rechtvaardig en heilig voor God. En al deze dingen zijn uit God. Dat hebben wij niet verzonnen. Die ons met zichzelf heeft verzoend door Jezus Christus. En ons de bediening ter verzoening gegeven heeft. Wat predik je dan, Paulus? Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende, heeft het woord de verzoening in ons gelegd. Daar herhaalt hij weer wat hij in vers 18 zegt. En heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Dat heb je al meer keer gezegd. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben. Wat voor bediening, Paulus? Om de deksel der schande te verwerpen. Als dat ontbreekt in de prediking, dan heb je te maken met een valse leraar. Die zoekt altijd wat Paulus hier zegt in vers 12. In het aangezicht te roemen. Die zoekt in het gevleid te komen van zijn hoorders. Om geld los te peuten. Om van de wol te leven. Ja, die gaan de schapen niet onderhouden. Nee, die leven van de wol. Daar is het hun onbegonnen. Maar Paulus stelde zijn leven in de waagschaal. Tot stichting van de gemeente. Hij was er dag en nacht mee bezig. Dat was zijn dienst in Christus. En er is elke knecht van God, apostolische dienst is wel een bijzondere dienst, unieke dienst, komt nooit meer terug, eenmalig, want de handoplegging, de apostolische handoplegging is ook eenmalig. Ook eenmalig, want met die handoplegging bij een bevestiging van een nieuw predikant, daar komt niks in mee. Nou, absoluut niet. Nou, laat je dat nooit wijsmaken. En zelfs de Dordtse leerregels hebben dat gezegd, dat kan nooit een verplichting gesteld worden, want dan wordt het een sacrament. Ja, dat zeg ik erbij, want dan wordt het dat. En dat is het zo. Het is een derde sacrament in de Reformkerken. Want je kan niet zonder handoplegging tot predikant bevestigd worden. Dat is gewoon uit de boze, want ze hebben er een sacrament van gemaakt. Ja, dan wordt het syncretisme. Hè. Dat is allemaal een zichtbare godsdienst. Maar die apostolische handoplegging, daar kwam de Heilige Geest in mee. He, Timotheus werd de hand opgelegd en hij ontving de Heilige Geest. Lees het maar, overal. En daar werd de gave des geestes medegedeeld. Omdat de apostolische dienst een unieke dienst was. Dat is nu niet meer zo. God in Christus, die stelt ambtsdragers. En dat doet niet een kerk. Het gaat wel in die orde. Maar je moet van God geroepen zijn. Niemand neemt die eer aan. Maar die van God geroepen is gelijk ook Aaron. Dat is een apostolische lering. Daar zijn ze massaal van afgeweken. Want dat hoeft niet meer. Je hoeft niet meer van God geroepen te zijn. Als je maar door de kerk bent verkoren. Maar dat staat allemaal in het kader van wat Paulus hier zegt in vers 12. Dat is allemaal roemen in het aangezicht. Opdat gij stof zult hebben tegen degene die in het aangezicht roemen. Dus je moet tegen heel die massa mooie getuigen, tegengetuigen. Dat allemaal vleeselijk is. En dat ze genees de goddelijke roeping als voorwaarde stellen om een ambt te bedienen. En daarom, dat is ook mede dat het zo bergafwaarts gaat. Het afval, daar is geen wederkeer meer in. Afwijking, de gemeente van Galaten waren afgeweken. Die konden nog tot de orde geroepen worden in en door de geest. Maar afval, daar is de Heilige Geest uit. Dus dat gaat met een sneltreinvaart naar de ondergang. Ja, de Korintië, de gemeente van Korintië, het waren natuurlijk bekeerde heidenen. Maar later hebben ook Aquila en Priscilla zich tot deze gemeente gevoegd. En het waren zeer van God geleerde mensen. Ja, want die konden ook Apollos nog onderwijzen, nader onderwijzen. Dat is ook helemaal zoek. Want iemand bijvoorbeeld dokter Huygen maar eens aanschrijven. Nou, als hij een beetje scherp aanschrijft vanuit Gods woord, dan begint hij gelijk te vloeken. En dat geldt voor alle predikanten. Ze willen niet meer door Gods woord gecorrigeerd worden. En dan bedoel ik door de Heilige Geest. Want er zijn natuurlijk massas mensen die nemen het woord Gods ter hand en die proberen je dat aan te smeren. Nou, daar val ik echt niet voor. Ik val alleen maar voor het woord wat uit de mond Gods voortkomt. Daar val ik voor. Maar niet wat uit mensen, die mensen dat uit het woord geplukt hebben en dat daarmee je proberen te benauwen. Of als leermeesters en als keurmeesters. Nou, daar val ik echt niet voor. Dan moet je nog wel een leger meebrengen, dan zou je het nog niet gelukken. Nou, de Heer heeft mij een geopende deur gegeven. En als hij dat belastert, dan heb God nog beren genoeg. Ja, net als die 43 kinderen of die 42 kinderen. Want die God leeft nog. Die God leeft nog. En dat is geen bangmakerij, maar dat is hoe God werkt. Ook in onze dagen. Ook in onze dagen. Want God was in Christus. Hoe werkt God? De wereld met zichzelf verzoenende. Want die verzoening is aangebracht in en door Christus. Dat is reeds geschied. Met het uitspreken van Christus aan het kruis. Het is volbracht. Geldt, want God was in Christus. De wereld al eerder. Want voordat Christus het is volbracht uitgesproken heeft. Staat in de Spreuken. Dat die Christus van eeuwigheid is gezalfd geweest. God ziet van alles uit eeuwigheid. Hij kijkt niet met tijdelijk ogen. Hij ziet alles vanuit de eeuwigheid. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat stond al vast, want in de eeuwigheid was al uitgesproken. Ik kom om God om uw wil te doen. Dat was niet aan twijfel onderhevig, want in de Godheid is geen twijfel. Dat kan niet. En daarom staat hier geschreven, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Eer de wereld was, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hun zonde hen niet toerekenende en heeft het woord de verzoening in ons gelegd. Dat betreft niet de hele wereld. Hier leert Paulus geen algemene verzoening. Dat is de uitverkorende gelovigen door heel de wereld heen. Uit alle volken, talen, natieën, tongen. En zo wordt het hier bedoeld. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Ons toebetrouwd. Om hetzelfde in zijn naam te verkondigen. Ja, dat moet in je gelegd zijn. Dat ziet weer op de goddelijke roeping. God legt dat niet in huigelaars. Ook al spreken ze dezelfde woorden, qua letter. De Heer zegt, ik heb ze niet geroepen. En dan neemt hij er ook geen letter van aan. Denk het maar niet. Nou. Zo zijn wij hier, komt Paulus weer terug op dat uitzinnig zijn. Nou zegt hij voor de godsdienst iets uitzinnig. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Kijk, in onze dagen worden de zonden ook profaan uitgesproken. Paulus spreekt nog van bedekselen der schande. Maar nou wat vroeger bedekselen waren, wordt nou gewoon algemeen. Dat is algemeen, sodom is algemeen aangenomen. Daar heb je nou de afval. Dan wordt alles aangenomen, dan wordt alles glad gestreken. Dan wordt het ook als normaal geacht dat je dat niet alleen tolereert, maar aanneemt, omhelst. De bedekselen der schande. Zonde is geen zonde meer. Nou, dan heb je ook geen verzoening meer nodig. Als zonde geen zonde meer is, dan heb je geen verzoening nodig. Als je Sodom de hand reikt en je rijk Rome de hand, dan heb je geen verzoening meer nodig. Dan heb je Christus niet nodig. Nou, absoluut niet. Weet je wat je dan zegt? Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat zeg ik. We hebben het vanmiddag ook nog over gehad onder de catechisatie. En hoe verstrekt dat? Nou, dat weet de Heer wel. En dat is ook gebeurd, hè? Want kijk, die Joden zijn wel zo bezocht, bloedig bezocht. En dan kun je niet meer werken, want Kersten begon daarmee te werken. Ja, dat is de Joden de eigen schuld tussen nou, want ze hebben uitgeroepen dit en dat. Nou, daar kan Gods volk nooit bovenuit komen, want kracht is onze val. Erfendadelijke zonde. Ja, hebben we dat, die wraken Gods over onszelf uitgeroepen. En de Joden spraken het letterlijk uit, maar Gods volk kan zich daar nooit over verheffen, want Wij hebben God verlaten, wat voordeel zouden we hebben? Wat hebt gij wat gij niet ontvangen hebt? Ja, zo zijn wij dan gezanten, daar schaamde Paulus zich niet voor, van Christus wegen, alsof God door ons baden, nog een trap nader, alsof God zelf door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ja, gemeente, dat is door het geloof. Door het geloof in Christus bloed, laat u met God verzoenen. Laten doen. Begint er niet zelf aan. Als een mens eraan begint, ja, moeder kon ik armen naakt tot de God die zalig maakt. Ja, dat zijn van die Piet de Vries formules. Hè? Moeder kon ik armen naakt tot de God die zalig maakt. Nee, het is precies andersom. Wie kwam er, het schaap of de herder? De herder. Dan mag dat schaap van moeder liggen, met gebroken poten liggen. Geen schreeuw meer te kunnen voortbrengen, maar die herder weet zijn schaap feilloos te vinden. Feilloos, ja. Toen de vader die verloren zoon begon te trekken, dan waren er geen mogelijkheden meer waar tussen die verloren zoon kon kiezen. God trok onwederstandelijk. En als de Heer onwederstandelijk trekt, twee dingen gebeuren dan. God trekt en de wet drijft. Als de wet alleen drijft, dat eindigt in de rampzaligheid. Want met de vingers waarmee Judas zijn 30 zilverwingen telde, met diezelfde vingers, had hij die stok om zijn nek gedaan. Daar ontbrak de vaderlijke trekking. Dat eindigt aan de stok. Dat eindigt in de eeuwige rampzaligheid. Als God trekt, hij zal ze trekken met liefdekoorden. Ja, dat is nog geen wedergeboorte hoor. God weet wie hij trekt. Dat is een verborgen trekking. Daar weet de ziel niks van. Tuurlijk ondervindt hij het, maar hij kan dat die naam niet geven. Nou, absoluut niet. Als de Heer trekt en de wet drijft, want als de wet op zichzelf drijft, die drijft nooit naar Christus uit. Nee, die eigenschappen hebt de wet Gods niet. De wet heeft geen eigenschap om te zeggen, zie het lam Gods. Nou, absoluut. Nou, dat is de bediening van het evangelie. En die behoren niet tot de bediening van de wet. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Kom dan, zegt de Heer zelf. Laat ons tezamen richten. Kunnen de Heer nog dieper afdalen? Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Kunnen de Heer nog dieper afdalen? Hij zegt, kom, laat ons tezamen richten. Ik en u. Ja, grimmigheid is bij hem niet. Nee, wel als hij volhardt in het ongeloof. Wel als hij volhardt in de zonde. Oh ja. Dan roep je net als de Joden, zijn bloed kwam over ons en over onze kinderen. Maar Paulus eindigt in de roemtaal des geloofs, want wie die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Christus is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden, ja zouden zijn, rechtvaardigheid Gods in hem. Want voor de gemeente van Christus geldt het zijn in Christus. En ik heb het niet in de grond al nagekeken, maar daar zal in de grond al waar dat woord zijn voor worden gebruikt, niet worden. Opdat wij zouden zijn, rechtvaardigheid Gods in hem. Rechtvaardigheid Gods in Christus, namelijk Christus, ten aanzien dat wij in hem zijn en zijn gerechtigheid wordt ons toegerekend. Ja, door de toegerekende gerechtigheid van Christus, als wij als goddelozen worden gerechtvaardigd, want als we niet als een goddeloze worden gerechtvaardigd, dan heb je geen verzoening nodig. Een zoekend mens heeft enige rechtvaardigheid, heeft enige gerechtigheid. Tenminste, dat denkt hij. En zoals de farizeeën. Eigen gerechtigheid. Dat, ja, eigen gerechtigheid zit niet om Christus verleven. Een begeerig mens zit niet om Christus verleven. Absoluut niet. Een zoekend mens, een gelovig mens, het is allemaal de rechtvaardiging van de gelovigen in onze dagen. Forget it. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dus dat is een daadwerkelijke goddeloze. Of hij inleeft of niet inleeft. Nee, de Heer ziet je aan in je staat dat je voor God verdoemelijk bent. Heel de wereld voor God verdoemelijk. En dat plukt de Heer, om het maar eens populair te zeggen, een paar van die verdoemelijke bokken uit. En die maakt die tot zijn schade. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Hij handelt zonder aanziens des persoon. Dus hij ziet geen begeerige mensen aan. Hij ziet geen gelovige mensen aan. Hij ziet geen wedergeboren mensen aan. Hij ziet Zacchaeus aan. Voor God vervloekt in die boom. Want hij is tot zonde gemaakt. Opdat enkel zonde rechtvaardigheid Gods zou zijn in hem. Is dat geen heerlijke leer? Is dat geen vrije genade leer? Dat God de goddeloze rechtvaardigt. Want Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Nou, dat kan geen mens uitdenken. Laat staan toepassen. Laat staan aannemen zonder toepassing. Dat is niet mogelijk. Nee, laat u met God verzoenen. God doet het. In Christus, want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Want hij had het van zichzelf niet nodig. Met eerbied gezegd, dan had Christus wel in de hemel kunnen blijven. Maar het was noodzakelijk. Want anders had de duivel kunnen zeggen, ik heb u van uw schepselen beroofd. Nee, God de Vader is de duivel een eeuwigheid voor geweest. En heeft zijn lieve zoon naar deze wereld gezonden. Al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Door welke weg gaat het? Door een weg van hel en dood. Dat is niet afschrikwekkend. Wij hebben voor de hel gekozen. We zijn vrijwillig en moedwillig in de armen van de duivel gesprongen. En uit die ketenen des duivels moeten we worden verlost. En Christus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Die afsnijding, dat is bitter voor het vlees. Dan moet die oude mens vergaan. Halleluja. Halleluja. Want, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Ken niet lager af de Heilige Geest, ken niet lager af de alles deze tekst. Heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij die enkel zonde zijn, wij die enkel ongerechtigheid zijn, zouden worden in hem rechtvaardigheid Gods. Vrije, soevereine genade. Ja, daarom heet het ook vrije genade. Een mens kan er niet mee werken. Nou, kan er geen eens met mijn geloof werken. God werkt het door. Ja. De Heer bedient zich ervan. Op grond van het werk van zijn zoon. Want, wat staat er? Want God, niet de mens. Want God was, voordat ik begon te leven, was ik al in het boek geschreven. Want God was in Christus de wereld. Zo leert Gods volk zichzelf kennen. Enkel wereld met zichzelf verzoenende, hun de zonde hun niet toerekenende, want de zonde in Adam wordt alle mensen toegerekend, dat is ook toerekening hoor. Als mensen zeggen, ja maar ik ben toch niet gevallen, de zonde van Adam worden u toegerekend. En zo heeft God zijn Christus gesteld, opdat zijn gerechtigheid u toegerekend worden, en dat wist alle zonde uit. Want zijn gerechtigheid, dat is het blanco blad van Christus' gerechtigheid. Maar hij moest zelf tot zonde worden gemaakt. Hij is zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. God ziet in zijn volk de gerechtigheid van Christus. Overkleed met de mantel der gerechtigheid van Christus. Heb je al je bruiloft kleed aan een kind? Als je nou in de wereld speelt, dan moet je daar eens aan denken. Zou ik zo God kunnen ontmoeten? Met deze kleding aan? In dit spel? Heb je je bruiloftkleed aan? Daar komt het maar op aan. Ja, want er wordt in Gods woord getekend dat een man zonder bruiloftkleed die hemelzaal binnen in die bruiloftzaal, dat wordt zo getekend, in werkelijkheid kan dat niet. Maar dat is wel een ontzettende waarschuwing. Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Onderzoek u zelf. Ja, Gods volk komt er niet meer klaar. Heere, doorproef gij mij gaan en stel mijn ogenmerk aan de dag. Want als de Heere het doet. Als de Heere al het bloot legt. Dat geschiedt ook in het leven van Job. Maar je roept Job uit. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Want de Heere lag ook bloot het werk van Christus in hem. Als de Heere alles bloot legt, komt dat ook bloot. Komt dat ook weer openbaar. Als opnieuw, ik weet dat mijn verlosser leeft. Ja, en Job mocht worden oud en de dagen zat, 400 zoveel jaar. Nou, Job heeft alles wel gezien wat in het leven zich afspeelt. Was niks nieuws onder de zon. Ook in onze dagen, maar in onze dagen is zonde geen zonde meer. Nou, houd er maar op met preken, houd er maar op met kerk. Het is allemaal toneelspel, het is allemaal entertainment. Want als je niet als een goddeloze of rechtvaardig wil worden, dan heb je Christus niet nodig. Nou, dan kun je je christen noemen, maar in werkelijkheid ben je het helemaal niet. Nee. Nog een keer, die in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Want in Christus is alle dingen nieuw. Dan is de nieuwe dag aangebroken. De nieuwe dag, dan is de eeuwigheid ook aangebroken. Dan komt de eeuwigheid in de tijd. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Dat zingt de kerk hier beneden hoor. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heren, de roemtaal des geloofs. Dat hebben ze allemaal uit uw mond gehoord. Want de mens zal bij brood alleen in leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. O, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden tot aan de verste grenzen. Dat de heidenen mogen komen tot de wens aller heidenen. Want als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zo zult gij geheel Israël zalig maken. En dan zullen ze zalig worden in de Goddenzaligheid. O, dat we het nog mochten horen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus willen. Amen. Geliefde nog dat vers 14 van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hij lang en wordt vervloekt. En gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mijn goed. Mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al. Heer, wiens werk ik roemen zal. Het 14e zangvers van Psalm 74. Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.